Onze hulp en onze verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam des Heren Heerig, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen zingen Psalm 78... Daarvan het eerste vers: neem, o mijn volk, mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen heen. Van ouds af waardig te eren, mij vloeit een schat van wijsheid uit de mond, gelijk een bron die voortspringt uit de grond. En daarna ook het tweede vers: verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. Wat er verder volgt in het eerste en ook in het tweede vers uit Psalm 78. Van Gods heilige wet. Wij willen gemeente een zegen vragen. Liefhebben, Heere, u als de God van ons leven, met geheel ons hart, geheel onze ziel en met al onze krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En daarnaast evenzo de naaste lief te hebben als onszelf. Aan deze twee geboden hangen de ganse wet en de profeten. De evangelisten en de apostelen. En aan die wet en naar die wet meet gij ons ganse leven. Van het kleinste kind tot de grootste toe. Daar zijt gij eigenlijk vanmorgen mee bezig. Om ons na te meten en na te rekenen en na te denken. Of wij gerekend hebben met u, gedacht hebben aan de ander. En of wij onze handel en wandel gemeten hebben naar uw goddelijke wet. Zo komt gij vanmorgen tot ons. En zo wilt gij dat wij tot u komen. Heer, als we dat zien en als we dat horen en als dat werkelijk tot ons doorklinkt, dan hebben wij alleen maar te zeggen tot u: wie zijn wij dat wij nog gespaard zijn en gedragen? En zo gij onze ongerechtigheden gadeslaat, wie van ons zal dan bestaan? Heer, want wie is volkomen geweest in de liefde? En wie zal zich kunnen verontschuldigen voor uw aangezicht dat hij het niet wist? En wie zal erachter kunnen verschuilen dat hij zegt: ik kon niet? En wie van ons kan zich ermee van afmaken door te zeggen: ik wilde niet? Als gij het aan ons hebt doen horen, dan is het toch opdat wij ernaar zouden luisteren. Zo alleen in die weg treedt gij ons tegemoet. En zo zult gij ons, als gij ons meet naar uw goddelijke wet, moeten vertreden en veroordelen. En daarom komen wij in het gebed tot u en smeken u, Vader van onze Heer Jezus Christus, o God rechtvaardig en barmhartig, wilt gij ons niet aanzien in onze zonde en doe niet met ons naar onze ongerechtigheden, maar wilt gij ons aanzien in uw verzoening, in het bloed van de Heer Jezus Christus, opdat gij geen einde zoudt maken aan ons leven, maar opdat gij het nog zoudt verlengen. En opdat gij ons leven zoudt vervullen met uw genade. En met bekering dat we ons afkeren van onze boze wegen en dat we gaan op de goede weg. En met uw Heilige Geest, die in alle waarheid leidt, zodat wij weten mogen wat naar uw wet u behaagt en wat naar uw wet de naaste ten goede komt. Zo komen wij in onze armoed tot ons om te smeken om uw rijkdom. En zo pleiten wij bij u, omdat er geen andere pleitgrond is, ook deze dag niet, dan het enige fundament dat gij gegeven hebt en dat gij gelegd hebt en dat gij verkondigt ook deze dag en dat gij wilt toepassen door uw Heilige Geest, waarop we alleen maar kunnen staan om niet te ver gaan, waarop wij alleen maar kunnen leven om niet om te komen. Het fundament van uw dierbare Zoon Jezus Christus, dat gij zo tot ons spreken, Heere, vandaag. En geef gij ons zo de mogelijkheid tot het ontvangen van het woord. Want we zitten hier allemaal op onze eigen wijze. Vaak ook eigenwijs. Maar ook op eigen wijze met onze eigen zorgen. Met eigen vragen. Met eigen problemen en met eigen moeilijkheden. En wij bidden van u of gij eens in wilt treden in de wezenlijke zorg en vraag en het probleem van ons leven. Dat we ontdekken en zien dat het erom gaat of we voldoen aan uw wet. En of in gehoorzaamheid wandelen naar uw woord. En of we kennen het levend geloof. Dat zich geen zorgen behoeft te maken, omdat God zorgt voor alle zorgen die ons kunnen omringen en vervullen. En dat er weet van heeft, dat de hemelse Vader zal zorgen dat er geen haar van het hoofd valt buiten zijn wil, omdat al de haren van ons hoofd geteld zijn. Gij hebt veel meer zorg voor uw kinderen dan dat ze zelf hebben te zorgen. Maar het is zaak dat wij zorg voor dragen, dat gij ons leven binnentreedt, opdat gij regeert en beschermt, vertroost en bewaart. Heb dank, Heere, dat gij een zuster uit ons midden op deze morgen voor het eerst weer de gang doet maken naar uw huis, na maandenlang daartoe niet in de gelegenheid geweest te zijn. Uw naam zij geloofd, dat gij gezondheid en de mogelijkheid geeft, en wilt gij dan ook schenken dat de aanwezigheid hier ervaren mag worden, niet alleen als een geschenk uit uw hand, maar dat het grootste geschenk van uw genade, dat worden gekend. Opdat het zij dat we leven, het zij dat we ziek zijn, het zij dat we gezond zijn of het zij dat we sterven, wij mogen weten het eigendom te zijn van de getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Uw naam zegt om een levende vrede te ontvangen en om in deze wereld te weten wat het is vredestichtig te zijn. Door de vrede die alle verstand te boven gaat. Zegen gij zo deze dag over het rond der aarde waar uw woord wordt gepredikt tot op de zendingsvelden toe. En waar de kerken worden geopend. Zegen gij uw getrouwe dienaren die de schat als een aardevat mogen uitdragen. En weten mogen dat het een hemelse boodschap is. En weten mogen dat zij niet bij machten zijn om hoorders de oren te doorboren. Maar ook weten mogen dat gij machtig zijt om harten te treffen. En om mensen in te winnen. En om volkeren te doen verstaan. Dat er één naam onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Hoor ons in zijn naam, om Christus wil. Amen. Ik weet, onze schriftlezing is allereerst uit het Nieuwe Testament. Lucas 5. Lucas 5, het eerste tot en met het 11e vers. Lucas 5, te beginnen bij het eerste vers tot en met vers 11. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezeret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak, en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem: meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren dat zij hen zouden helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat ze bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren over de vangst der vissen die ze gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Dag gemeente, zetten we onze overdenking vanmorgen voort over de wonderen van Elisa, 2 Koningen 3, vers 1 tot en met 20. Ik lees u uit het Oude Testament, 2 Koningen, 3e hoofdstuk. Te beginnen bij het eerste vers. Twee Koningen 3. Joram nu, de zoon van Ahab, werd koning over Israël te Samaria. In het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda, en hij regeerde 12 jaar. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, doch niet gelijk zijn vader en gelijk zijn moeder, want hij deed dat opgerichte beeld van Baal weg, het welk zijn vader gemaakt had. Evenwel hing hij de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, aan, die Israël deed zondigen, hij week daarvan niet af. Meza nu, de koning der Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde als Ahab gestorven was, dat de koning der Moabieten van de koning van Israël afviel. Zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: De koning der Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zeide: Ik zal opkomen, zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. En hij zeide: Door welke weg zullen wij optrekken? Hij dan zeide: Door de weg der woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En als ze 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zeide de koning van Israël: Ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieten hand te geven. En Jozefat zeide: Is hier geen profeet des Heere dat wij door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten des konings van Israël en zeide: Hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide: Des Heeren woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël: Wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten uw vaders en tot de profeten uw moeder. Doch de koning van Israël zeide tot hem: Nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabiet een hand te geven. En Elisa zeide: Zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan brengt mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde dat de hand des Heeren op hem kwam. En hij zeide, zo zegt de Heer, maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heer, gij die er zult geen wind zien en ge zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slecht in de ogen des Heeren. Hij zal ook de Moabieten in uw lieder hand geven. En gij zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan en zult alle goede bomen vellen en zult alle waterfonteinen stoppen. En alle goede stukken land zult gij met stenen verderven. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld werd. Tot zover onze schriftlezing, gemeente. Deel u nog mede dat we onze collecte houden vanmorgen, diaconie en kerkvoogdij, en na de prediking voor het hulpredikersfonds, dat we zondag aanstaande 's avonds zelf hopen voor te gaan en 's morgens dominee van den Akker van Stellendam. Ik wijs u nog op woensdagavond 30 september om 19:30, wanneer onze zendingsavond gehouden wordt, waar dominee Bouw uit Kenia hoopt te spreken, dat in de vacature van ouderling van Hemmen gesteld is A. te Laug en K. Vogelaar, welke verkiezing DV plaats zal vinden maandag 5 oktober, dat is maandag over de week, 's morgens 11:30 tot 11:45 en 's avonds van 19:00 tot 21:00. Dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Pieter Hendrik van Hartig en Maatje Johanna Jannetje van Dijk. Op 1 oktober aanstaande, donderdag, 14:45, in de kerk al hier. En tenslotte, gemeente, dat aan de hand van de gemeenteavond deze week er eindeloos weer is gedisputeerd. Nou, niet eindeloos, het was op tijd afgelopen, maar over die vrije zitplaatsen. Aan dat we toen gekomen zijn, voorshands, tot de bepaling dat het lichtje niet 5 minuten, maar 7 minuten voor de tijd zal gaan branden. Zodat ieder die geen plaats kan bemachtigen, althans geen gehuurde plaats heeft, toch voluit gelegenheid heeft een plaats te verkrijgen. Dat is dus een klein offer van degene die een plaats gehuurd hebben, om in plaats van 5 minuten, 7 minuten voor de aanvang van de dienst aanwezig te zijn. Daar was op die vergadering het gevoel dat dat niet een al te groot offer mocht heten als eerste stap op dit netelige terrein van de zitplaatsen. Wij gaan gemeente onze gaven schenken aan diaconie en kerkvoogdij, die we hartelijk bij u aanbevelen. Zingen uit Psalm 42, het eerste vers, het heigend hert der jacht ontkomen. Het vierde vers, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebied. Psalm 42, daaruit de versen 1, 4 en 5. Toen ik vanmorgen gemeente onze woning verliet, toen zei een van die kleine dreumissen: papi, waar preekt u vanmorgen over? Dat is zo bij het verlaten van het huis een soort oud gebruik geworden. Kinderen hebben ook al een zekere nieuwsgierigheid. Waar preekt u vanmorgen over? Toen zei ik over een van de wonderen van Elisa. Toen zei dat joch zo in zijn kinderlijke eenvoud: is dat echt gebeurd, papi? Omdat hij zoiets hoorde van een wonder. En een kind van 6 jaar heeft al enigszins benul van wat een wonder is. Is dat echt gebeurd? Toen zei ik, en ik weet niet, ik geloof niet dat hij dat begreep, maar dat doet er ook niet toe. Toen zei ik, dat gebeurt nog elke dag. Ook vandaag. Ik zeg zo, ik weet niet of die dat begreep, ik weet niet of u het begrijpt. Of het wonder, zoals we dat nu al enige weken achtereenvolgens volgen uit 2 Koningen, van die wonderprofeet Elisa, of dat wonder niet alleen gebeurd is in de tijd, in het verleden, 3000 of 2000 jaar geleden, ik weet het niet hoe lang of hoe kort, maar of dat wonder ook nu nog gebeurt in mijn leven, vandaag aan de dag. Of u dat gelooft? Of dat wij van dezelfde makelij zijn als dat kind? Dat zegt met verbazing in het stemmetje: is dat echt gebeurd? En het niet meer begrijpt als je antwoordt en zegt: dat gebeurt nu nog, vandaag aan de dag. Want de Bijbel is wel een boek uit het verleden, gemeente, maar is geen boek voor het verleden. De Bijbel verhaalt wel geschiedenissen die in een omraming staan van de tijd en ook zelfs van het volk Israël, waarbinnen het gebeurd is en in welke tijd het gebeurd is. Maar je kunt dat boek, je kunt die verhalen, je kunt die heilige schrift zomaar opplakken aan onze tijd en zomaar opplakken aan de mensen van deze tijd. Hoe ontwikkeld ze ook zeggen te zijn en hoe modern ze ook mogen wezen. Vanmorgen dan een verhaal uit een oorlogvoering in het Midden-Oosten. Is dat niet actueel? Eigenlijk zijn vandaag aan de dag de verhoudingen uit het Oude Testament weer nieuw geworden en herboren rondom dat huidige volk Israël. Met aan de ene kant Syrië en Egypte en Jordanië en Irak. Zoals het ook in de tijd van het Oude Testament was, en Assyrië, en Egypte. En van Jordanië, dat is dan een staat die later op een wat onnatuurlijke wijze tevoorschijn is gekomen, maar daar lag dan weer wat anders tegenaan te drukken tegen dat volk Israël. En Israël lag erg ongunstig op de marsroute van de grote legers en op een knooppunt van de handelswegen, zodat het ook steeds een speelbal was van de omringende volkeren, zoals het dat nog altijd is. En in ons verhaal 2 Koningen 3 vindt dan weer zo'n oorlogshandeling plaats. Want de koning van Moab, wiens naam we hier lezen, heetende Meza, en van wie we veel meer weten omdat we 100 jaar geleden de steen van Meza hebben opgegraven, in welke steen allerlei data en verhalen staan vermeld, in steen gegrift. Zelfs deze oorlog uit 2 Koningen 3, die de secretaris van de koning Mezaag van Moab te boek heeft gesteld, zouden we zeggen, voor het nageslacht heeft bewaard. De beroemde steen van Mezaag, ik weet niet in welk museum u kunt vinden, maar hij is er ongetwijfeld. Die koning van Moab, Mezaag geheten, die had ten tijde van koning Achab, de koning over het 10-stammenrijk, een ruil gepleegd dat een gedeelte van zijn land werd gegeven aan Israël en dat hij gedurende een aantal jaren daarvoor rente zou betalen, schatplichtig zou zijn. We lezen daarvan in 2 Koningen 3 dat de schatting omvat 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Koning Mezaag van Moab was een groot veehandelaar. Maar zodra Achab gestorven is, geeft koning Mezaag er de brui aan. En zit de opvolger van Achab, koning Joram, met de scherven, met de stukken. En besluit om een oorlog te voeren tegen Mezaag van Moab. Maar Mezaag van Moab, die bleek in die tijd toch nogal stevig op de benen te staan, had zijn noordelijke grenzen laten versterken met onneembare vestingen. En daarom kiest de koning Joram voor een gemeenschappelijk bondgenootschap met koning Jozefat van Juda, het 2-stammenrijk, waarbij zich nog aansluit de koning van Edom, die niet met de naam genoemd wordt. En die 3 koningen die trekken als 1 man naar het Moabitische gebied. Maar lopen natuurlijk om strategische redenen niet dwars door die hevige en die versterkte vestingen van het noordelijke grens van Moab. Maar maken een omtrekkende beweging en kiezen de weg door de woestijn van Edom. Wat dat betreft, gemeente, past het precies in onze tijd. Nu, eens even kijken naar die personen. Bijna zou ik zeggen de hoofdpersonen van dit gebeuren. Eerst is Joram, zoon van Achab. Wat is dat voor een man? Nou, als u zegt zo zoon, zo vader, of zo vader, zo zoon, dan heeft u toch niet helemaal gelijk. Achab en Izebel, dat waren 2 goddeloze figuren. Misschien zijn ze nooit overtroffen. Die in Israël de Baaldienst voluit hebben geïntroduceerd. En die het hele volk Israël hebben meegenomen in het afwijken van de wegen des Heren. En toen Joram kwam, toen heeft hij, zegt de schrift, en ook dit verhaal, wel dat beeld van Baal, dat vermoedelijk bij de tempel stond opgesteld, doen verwijderen. Maar hij heeft nochtans de kalverdienst van Jerobeam, heeft hij in stand gehouden. Joram was zo'n echt, wat we zouden noemen tegenwoordig, tussenin mannetje. Joram was iemand die niet vloekte, maar die ook niet bad. Hij was niet al te goddeloos, zodat er op zijn uiterlijke leven niet alles viel aan te merken. Maar hij was ook bepaald, wat het innerlijk betreft, beslist niet vroom. In de wezenlijke Bijbelse zin van het woord. Hij heulde niet met de wereld, maar hij gaf zich met zijn hart ook niet van harte aan God. Hij was niet heet en hij was niet koud. Joram is iemand die er als het ware tussenin zweeft. Tussen de hemel en de aarde, zo'n soort ruimtevaarder. Zijn hart niet verpand aan de aarde en evenmin zijn hart gegeven aan God de Heer. Heb ik ongelijk of gelijk? Als ik zeg dat die geschiedenissen uit de Bijbel, ook uit het Oude Testament, zomaar opgeplakt kunnen worden op ons lijf, op ons vlees. Of zijn er onder ons niet zulke tussenin mannetjes? Die nog bij de ene, nog bij de andere horen. Die nog nooit hun hart volledig aan God hebben verloren. Om te ontdekken dat ze daarbij alles te winnen hebben. En die er zo'n beetje tussendoor zich zagen in het leven. Niet al te vroom en niet al te goddeloos. Niet de wereld en niet God. Twee heren dienen, noemt de Heer Jezus dat. Er wordt er ineens een scherpe streep gehaald door die rekening van Joram dat er staat, maar hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Kan ook niet anders, gemeente. Als we niet geleerd hebben het goede te doen voor de ogen des Heren, dan doen we in wezen wat kwaad is in zijn oog. De tweede koning is Jozefat. Ik weet niet of u enigszins bijbelvast bent, maar als u dat is, dan weet u dat deze koning van Juda, dat twee stammenrijk in het zuiden van Israël, dat die koning van Juda ons getekend wordt als een godvrezende koning. In zijn handel, in zijn wandel, hing hij met zijn hart aan de Heere. Maar dat kon je tot nu toe aan de buitenkant, als ze samen zo optrekken tegen die koning Meza van Moab, weet u wel, dat kon je tot nu toe aan de buitenkant nog niet zien. Er zijn wel verklarers die zeggen dat het van Jozefat verkeerd is geweest om mee op te trekken met Joram, maar ik weet dat niet, ik lees dat zo niet in het verhaal. Ik hoor dat ook niet oordelen door de profeet Elisa straks. Eén ding weet ik wel, en dat is weer zo levend naar de tijd getekend, dat het in onze tijd geschreven zou kunnen zijn. Dat als er onderweg op die veldtocht zich iets voordoet, waardoor beide koningen, Joram met zijn leger en Jozefat, beide koningen in de nood van het leven geworpen wordt, dan komt het ineens tevoorschijn. Dat geweldige verschil als tussen oost en west, tussen Joram en Jozefat. Want wat gebeurt er? Ze maken die omtrekkende beweging met hun legers om Meza, de koning van Moab, in de rug aan te vallen vanuit de heuvels die niet versterkt waren. En ze moeten daarom trekken door de woestijn van Edom. En ze hebben misschien zich enigszins vergist in het jaargetijde, dat het niet de lente is, maar dat de lente al voorbij gegaan is. En dat daarom in die woestijn de waddies, dat zijn de vergaarbakken van het water, drooggevallen zijn. En wat gebeurt er, gemeente? Na een dag of twee, drie is al het water op. En dan kondigt zich de dorst aan. Voor mens en voor beest. En dat betekent onherroepelijk voor die beide koningen en voor hun legers de dood. Dat is de nood van hun leven. En dan moet u eens horen wat er dan gebeurt. Als God een dikke streep haalt door de plannen van ons leven. Als God eens een kruis zet door onze gezondheid. Als het eens zo zou zijn, ha, dat we bij de dokter geweest zijn en dat die zegt, ja, ik weet het ook niet goed. Maar je wordt wel mager. En je bent wel moe. Dan weten we bijna al aan waar we aan toe zijn. En dat we dan met de dood in de schoenen terug naar huis toe lopen. Wat dan? Nou, dat moet het blijken. Dan zal het blijken in je leven. Waar je staat en hoe je ervoor staat. Met alle aanvechting en met alle wisseling, dan zal het tevoorschijn komen. Luistert u maar. Joram, die altijd zo'n grote mond heeft, die heeft niet alleen een klein hartje, maar die kermt het eerst. Die schreeuwt het uit. Die zegt in dit verhaal, ach, dat de Heere deze drie koningen geroepen heeft om die in der Moabiet een hand te geven. En dat is niet van Joram een levende klacht die laat horen. Ach, dat de Heere nou toch deze drie koningen geroepen heeft. Joram, Jozefat en die koning van Edom, om die in de hand van de koning Meza van Moab te geven. Dat is geen levende klacht, dat is een aanklacht. Een vertwijfelde, een wanhopige aanklacht aan het adres van God. Joram geeft als het ware wanneer deze streep door de rekening is gehaald van zijn leven. En ze alle de dood dreigen te moeten sterven. Geef die God de schuld. Ineens is die geen tussenin mannetje meer, hoort u dat? Hij laat overduidelijk blijken dat hij niet van twee walletjes heeft gegeten, maar nu de nood aan de man komt. Dat hij als het ware al zijn modder werpt op die ene wal naar Gods kant toe. En hij bijt in de stok waarmee hij hier in de woestijn geslagen wordt. Als ik Joram even in deze tijd hardop laat denken, dan hoor ik hem zeggen, doet God het in deze wereld nou wel goed? Is God nou eigenlijk wel liefde? Waar is nou de God in de teleurstellingen van mijn leven? Waar is nou die God in het wereldgebeuren? Maken die twee grote politieagenten, die twee wereldmachten nou de wet uit? Of doet God het? Of ik hoor u roepen. Als het gebeurt in uw leven en als het ineens alles bij de handen afbreekt, dan hoor ik u roepen, gemeente. Waar is nu God? Waarom moet mij dat nu overkomen? En de waaroms die rollen over elkaar heen. En we staan vertwijfeld, handen wringend en we geven uiteindelijk dan nog God de schuld. Zo zijn we dan. En alles is een gevolg hiervan, omdat Joram niet in de vergoede verhouding staat tot God. Nou, plak het maar eens op uw leven. Laat het maar eens thuis brengen, zeiden ze vroeger. Zodat u het meeneemt naar huis en in uw hart overdenkt. Maar in de nood, in de wezenlijke nood, dan komt het openbaar. Want dan kijk ik vanmorgen van Joram naar Jozefat en ik luister alleen maar naar wat ze zeggen, wat hun mond beleidt. En die Jozafat, die andere koning van Juda, die raast niet en die tiert niet en die klaagt niet. Maar die vraagt wat. Is er hier, zo zegt hij, geen profeet des Heren? U begrijpt het al, Elisa moet erbij komen. Waarom? Omdat Elisa zo heilig is. Omdat Elisa zich een naam gemaakt heeft, die tot over de grens van Israël is gegaan, tot in het Syrische land. Ja, gemeente. Maar dan moet u wel goed onderscheiden. Want dan is het niet omwille van de persoon van Elisa. Dan is het niet een heiligheid die hij zichzelf eigen heeft gemaakt. Dan is het, en u weet dat al, alleen maar omdat Elisa het woord des Heren met zich draagt als een schat in een aardevat. Daarom. En als Jozafat merkt dat ze in de nood van hun leven worden geworpen, dan kruipt hij als het ware in die nood naar de mond des Heren toe. Ik dacht dat het een uitdrukking van Calvijn is. Wie in de nood van zijn leven geworpen wordt, die moet niet bijten in de stok. Maar die moet in het leven hebben geleerd wat het is om naar de mond des Heren toe te kruipen. Naar dat woord van God, dat doet Jozefat. En daarmee bewijst hij aan de goede kant te staan. Dat is het kenmerk van zijn godsvrees hier in de woestijn. Want hij kan dat woord van God, te midden van die nood, kan die niet missen. Ik heb eens gelezen in de oorlogstijd dat Amerikaanse soldaten, dat die in de Bijbel die ze meekregen een persoonlijke aanbeveling op de eerste bladzij vonden van hun president. En de Engelse soldaten in de jaren 40, 50, die ook gratis een Bijbel kregen aangereikt, dat zal wel via het Engelse Bijbelgenootschap geweest gegaan zijn, maar die Engelse soldaten die vonden een aanbeveling op de eerste bladzijde van hun koning. En toen waren de Hollandse soldaten, die hebben persoonlijk aangeklopt op de deur van koningin Wilhelmina in Londen. En die delegatie die heeft gevraagd: Majesteit, kunt u dat voor ons ook niet doen? Toen antwoordde koningin Wilhelmina: ik weiger dat pertinent. Want het woord van God heeft mijn aanbeveling niet nodig. Prachtig, hè? Heeft mijn aanbeveling niet nodig, heeft ze gezegd. Ze bedoelde natuurlijk, in dat woord beveelt God zichzelf aan in ons leven. En die aanbeveling die heb je van mij niet nodig. Want die zou alleen maar dat woord, die Bijbel, met mijn aanbeveling voorin kunnen verzwakken. Kan het nooit versterken. Want die Bijbel, gemeente, dat woord van God is, wat Luther eens heeft gezegd, als een appelboom. Er zitten honderden appels aan. En als men aan die appelboom schudt, dan vallen er altijd een paar appels af. Kijk, dat is nou dat verschil tussen Joram en Jozef. Wat Joram die schudt aan God zelf en die zegt, maar Heere God, waarom heeft u ons hier gebracht? En Jozef had die schut aan de boom, aan de Bijbel. Elisa moet erbij komen, die het woord Gods voor hen neer mag leggen. En daar wil Jozef had op koersen en op varen in zijn leven. Nou is het woord ons al zo lief. Wie God verloren heeft, gemeente, die kan hem in de Bijbel terugvinden. En wie hem nog nooit heeft gekend, die komt in dit boek de adem van het goddelijke woord tegemoet. En een mens zonder evangelie, ik reciteer alleen maar wat de groten in de kerk hebben gezegd, Augustinus en Calvijn en Luther. Een mens zonder het evangelie, zonder dat woord, kan geen gelovige, kan geen christen zijn. Dat is onmogelijk, zegt Calvijn. En dan bedoelt hij ermee dat je er niet één keer in gekeken hebt of gebladerd. En ook niet dat je met een half uur naar de preek hebt geluisterd. Maar dan bedoelt hij wat Christus zegt. Dat ons leven gevonden moet worden in dat woord. En dat we weten wat het is om te gaan met die gouden korrels. Die de Heilige Geest uit Gods hart heeft opgetekend. Opdat wij onder alle omstandigheden van het leven, ook in de nood, weten zouden waar we het zoeken moeten. Elisa, die is bij de hand. Daar in die woestijn van Edom. Ik weet niet of die met dat leger meegetrokken is als een soort veldprediker. Je zou het bijna vermoeden. Alweer buitengewoon actueel. Passend op onze tijd. En Elisa, die is onmiddellijk aanwezig op het appel als die geroepen wordt. Op aanraden van Jozefat. En heeft zijn woord klaar, tweeërlei reactie. Voor koning Joram heeft hij eigenlijk geen enkel goed woord, want hij zegt, wat heb ik met u te doen? Ga toch naar de profeten van uw vader en van uw moeder. Klinkt natuurlijk, gemeente, bij het eerste horen vreselijk hard. Maar die hardheid van Elisa, die is bedoeld om Joram, de koning, zo mogelijk in dit leven nog op de knieën te brengen, opdat hij kruipt naar de mond van God. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat God hard is voor zondaar. Ik lees wel in het woord dat God onbewogen en hard is voor degene die onbewogen en hard blijft. Dat lees ik wel. En ondanks deze harde vermaning waarbij Elisa Joram in de kraag grijpt, blijft Joram spijkerhard en volhard in die schuldvraag door te zeggen en door het voor de voeten te gooien van Elisa, ja, maar God heeft ons toch maar hier gebracht, omdat hij lust heeft in onze dood en in onze ondergang. Jozefat krijgt antwoord. Dat is toch ook wonderlijk? Wie vraagt naar het woord van God, die krijgt antwoord. Stem precies overeen met wat de Heer Jezus Christus heeft geleerd. Zoekt en gij zult vinden. Wie aan die boom schudt van dat woord, die zal ontdekken dat er altijd een paar appeltjes afvallen. En de ene gouden appel van zijn genade is al voldoende. Klopt en u wordt opengedaan. Roept en ik zal antwoorden. Jozefat, ik krijg antwoord, gemeente. Wij ontvangen niet, omdat we, zegt Jacobus, kwalijk bidden. Omdat we, om het eens anders te zeggen, naar ons toe bidden. Of omdat we er alleen maar op uit zijn uit de nood te komen, zonder dat het ons om God te doen is. Omdat we in het ziekenhuis zijnde voor de operatie 1000 gouden beloften doen. Natuurlijk kom ik naar de kerk, dominee, dat wordt anders. En ik had grote moeite als ik er nu tegenaan kijk, want wat zullen de mensen er niet van zeggen, maar ik zal er niets van aantrekken. Kom, ik zie ze nog niet. Hoor. Ik zie ze nog niet. Is kwalijk bidden. Dat zijn ook beloften die we voor God weer neer zullen moeten leggen in de laatste dag. En aangaande waarvan we ons ook verantwoorden moeten. Maar dan zijn we eigenlijk alleen maar op onszelf uit. Dan willen we alleen maar weer gezondheid om onze eigen gang te gaan. Maar dan is het niet om God te doen in het leven. Dat is het verschil tussen Jozefat en Joram. En daarom krijgt alleen Jozefat antwoord, is voor hem bedoeld. En koning Joram die mag er straks in delen. Omdat God niet karig is. En als hij het niet met een harde hand kan, dan probeert hij het met een zachte hand. Om die mens toch weer voor hem in te winnen. Wat moet er nou gebeuren? Nou komt het wonder. Maakt in dit dal vele grachten. Zegt Elisa. Ik wil de dwaasheid van dit woord eventjes wat dichter bij u brengen. Maak vele grachten in dit dal. Dat is dan die wadi. Ah, dat is meestal zo'n geul tussen twee heuvels in die woestijn. En die ligt er kurkdroog. En al die soldaten met Joram en Jozefat, die hebben misschien zelf aan meegeholpen. Jozefat zeker, dat geloof ik al. Dat geloof ik stellig. Die moeten aan het graven en aan het spitten. En als ze geen schoppen bij zich hebben, dan moeten ze het met hun handen doen. Grachten graven, niet zomaar geultjes, maar diepe grachten. En er is geen water te bekennen. Geen wind aan de hemel, het is muisstil. En er is geen wolkje te zien en geen regen te bespeuren. Elisa zegt het er toch ook nog bij, tot die mensen bij dat woord. Gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water gevuld worden. Een en al dwaasheid, dat gaat recht tegen je verstand. Recht tegen je denken in. Het is precies eender als de Heer Jezus Christus, daarom lazen we Lucas 5, tot Petrus en de discipelen zegt, die de hele nacht gevist hebben, en 's nachts moet je toch vissen, hè? Dat weten de oude vissers nog onder ons. Dan heb je toch enige kans dat je wat vangt. Dan stapt de Heer Jezus Christus in de boot. En dan zegt hij, steek af naar de diepte en werp uw netten op. We hebben de hele nacht gevist en niets gevangen, zegt Petrus. Dwaas bevel. Luther heeft iets geleerd en gezegd, God zegt altijd het dwaaste. Om het wijste, zo moet ik het maar vertalen uit het Duits, om het wijste, het meest wijze te kunnen doen. Maar hij zegt altijd eerst het dwaaste. Wat betekent dat, gemeente? Ik heb natuurlijk wel eens horen zeggen, dan horen preken over die geschiedenis, dat er dan gezegd wordt, graven, graven mens, graaf maar dieper. En gij zult meer gruwel ontdekken. Ja, dan ben je toch nog niet verder. Zeg, kom je dan verder? Die soldaten, die kunnen wel 10 meter diep graven en spitten in die woestijn. Zouden ze water gevonden hebben? Ik ontken de waarheid van die uitspraak niet, maar die past hier niet op, hoor. Er is hier heel wat anders aan de hand. Weet u wat er aan de hand is? Dat God in dit wonder predikt. Dat als er water komt, als het geloof over ons komt, dan gaat het. Weet u hoe het dan gaat?
dan gaat het dwars door onze onmogelijkheden heen. Dat we het niet meer zien en dat we het niet meer geloven. Dat we denken dat het voor ons misschien nooit meer kan. Zo gaat dat. En dat we inderdaad, maar dan ook met de daad, met de daad van ons leven, van ons hart en van onze mond, belijden voor de Almachtige God. Als ik u in de ogen zie, dan gaat het met mij nooit meer. En dan is het inderdaad wat we noemen een verloren zaak, of zo u wilt, een afgesneden zaak. Dan is het een volstrekte onmogelijkheid om het met God ooit in je leven weer eens te worden. En zo dat God kan zeggen tot je, nu weet ik het, nu ben je mijn kind. Zo gaat dat in het leven des geloofs. Niet één keer, maar herhaaldelijk. Dat komt steeds weer terug. Maar al zie je dan geen wolk, en al zie je dan geen regen, en al is er geen wind die erop wijst dat er regen aanstaande is. Dit wonder is nog veel groter dan van Elia die een wolkje zag als eens mans hand aan de lucht. Hier zien die mensen niks, en maar spit, dwars door de onmogelijkheden heen. En maar graaf. Al zie je dan iets, er zal, zegt God, water komen. Levensmogelijkheid. Ik weet niet of u dat tafereel ziet daar in die wadi. Ik heb de kaarten nog bijgehaald van Edom en van Israël. En dan kijk je ernaar en zeg je, wat is dat een vertoning geweest. Graven maar. En Jozef had misschien voorop. Die heeft misschien Joram over moeten halen. En een heleboel soldaten. Doen wat God zegt. Je bewegen in de onmogelijkheid. En ik denk aan Petrus. Dat met die visvangst. Die uiteindelijk moet zeggen. Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ik had niet gedacht dat het zou kunnen op uw woord. En maar graven en maar spitten. Ik wil er nog graag aan toevoegen, dat heb ik ook ergens gezien en gelezen, daar geloof ik ook nog in. Wat er gezegd werd door iemand. En maar bezig zijn in je kerkgang. En maar bezig blijven in je gebed. En alle zinnen maar zetten op je kinderen. Om ze te krijgen bij het water des levens om niet. En maar weten dat het niet is vanwille van jouw werk. Maar ontdekken dat God zonder wind en zonder regen en zonder wolk toch het water geeft. Dat alleen maar kan doen leven. Kijk gemeente, dat is nou de dwaasheid van de prediking. En dat is de dwaasheid des geloofs. Maar in die weg is God bezig. Met onze afbraak van ons verstand. Met onze afbraak van ons denken alles te kunnen doen. En met de afbraak van al onze gerechtigheden. Opdat we het gaan verwachten. Alleen van hem. En opdat we oog krijgen en hart. Voor de genade van onze Heer Jezus Christus, die hier ook in die wonderbaarlijke geschiedenis wordt uitgestald op een overstelpende wijze. Want toen het de morgen was en het spijsoffer werd aangestoken, dat gebeurde in de tempel. Toen brak het water door. Ik verlies me niet in de vraag hoe dat is gegaan. Maar het water brak door en de grachten werden gevuld. En als er dan zo staat in het 20e vers. Het geschiedde des morgens. Als men het spijsoffer offert, dan wil dat zeggen. Bij het eerste vallen van de dag. Toen de eerste stralen van de zon zichtbaar werden. En die mannen misschien gegraven hebben. tot aan het krieken van de dag toe, om die grachten gereed te krijgen. Toen straalde met het licht ook het water hun tegen. Het wil aangeven dat God het doet als wij menig dat de nood het hoogst is. Het wil zeggen dat God doorbreekt. Als wij misschien denken, ziende op onszelf, nu kan het nooit meer. Het wil zeggen dat God de zorg opheft. Als we zouden zeggen, ik kom er nooit meer door. Het betekent dat God het doet omwille van het spijsoffer. Dat wil zeggen uit genade en barmhartigheid. Dat hij ons bezoekt. Te midden van de woestijn en de dorheid van ons leven. Omdat de handen en de voeten door graven geweest zijn van onze Heer Jezus Christus. En God daarom ook vandaag het wonder kan voortzetten. Dat niet alleen vroeger gebeurde, maar dat tot vandaag aan de dag toe gebeurt. Het wonder kan voortzetten. Dat zijn genade geulen vindt en grachten vindt, waardoor ze stromen kan en ons vervullen kan met wijsheid, met geloof, met liefde en met trouw. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 77 onder de collecte bestemd voor het Hulpredikersfonds. Psalm 77, het zevende vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. 77, 7 en 8. Wij willen eindigen met u dank te zeggen voor dit woord en de bede. Of gij wilt geven dat we zien mogen dat het altijd alleen maar kan en gaat langs een wonderlijke weg. De weg waarin we moeten leren dat wij aan het einde komen van onze wegen en van onze mogelijkheden, opdat gij gelegenheid krijgt uw mogelijkheid gestalte te geven. Het zou wel eens kunnen zijn met het naar huis gaan dat we moeten reageren net als een kind. Is dat echt gebeurd? En gebeurt dat nog? Maar gij zijt toch degene die deze gebeurtenis laat verkondigen, opdat het gebeuren zich herhaalt in ons eigen leven en in ons hart. Opdat we zeggen, gelijk de discipelen dat hebben uitgesproken, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Mijn mogelijkheden zijn afgesloten. Opdat we moeten zeggen, wie kan dan zalig worden? Om dan het antwoord te horen, dat even verlossend en verrassend is,
Als het verrassende water zich heeft getoond daar in die woestijn, het antwoord wat onmogelijk is bij de mens, dat is mogelijk bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Omdat gij één mogelijkheid hebt gegeven in Jezus Christus, tot en voor zondaren, om zalig te zijn, om te geloven en te vertrouwen, om lief te hebben en te hopen, en om zalig te worden. Wil ons dat doen meenemen en wil ons daar werkzaam mee doen zijn, opdat we ontdekken dat gij het zijt die in ons werkt, beide het willig en het werkig, door uw welbehagen. Amen. Psalm 44, gemeente, tweede vers is onze slotzang. Hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. De glans van het goddelijk aangezicht heeft hun de zegen weg doen dragen, want gij omscheen hen met het licht van uw genadig welbehagen. Vers 2 uit Psalm 44. Gemeente, laat ons heen gaan, ontvangende, met ons dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen.